Ja, bidding is niet alleen wat we net gedaan hebben met elkaar. En dat is heel belangrijk. In de aanwezigheid van God komen. Zijn naam verheerlijken. Soms een nederige houding van buigen voor hem. Als je het ervaart, je handen opheffen of in stilte in zijn heerlijke aanwezigheid te zijn. Je gedachten op hem te richten, maar aanbidding is ook dat we hem eren in ons dagelijks leven. Wat zichtbaar is van hem in ons leven. En vorige week sprak Hans over leven door de geest. Een belangrijke, fijne, bemoedigende boodschap. Ja, het was niet de bedoeling dat ik vanmorgen zou spreken, want Austin zou vanmorgen het woord met ons delen. En dan had een heel ander thema. Maar ja, hij appte mij van de week dat het hem niet ging lukken ook. Dat hij wel weer bijna naar buiten mag, maar Amy weer niet. Dus ja, dat is veiligheid boven alles. Dus heb ik het over moeten nemen voor hem. Ik denk dat het wel gelukt is. Ja, soms vallen dingen samen. Ik kreeg de krant van mijn schoonmoeder onder ogen en daar stond een mooi stukje in over geloof. Daarboven staat: helft van Nederlandse jongeren gelooft dat Jezus is gekruisigd. Dat zijn alle jongeren. Wereldwijd hebben ze jongeren ondervraagd, tieners. En het mooie is, tieners kijken heel positief naar Jezus. Wereldwijd, hè? Dit is niet alleen in Nederland. Maar ze kijken veel positiever naar Jezus dan naar christenen. Dat kwam eruit bij het onderzoek. De indruk van de tieners is dat Jezus liefdevol, betrouwbaar, wijs en vredelievend is. De meeste tieners, los van religie, van hun achtergrond, hebben een positief van Jezus. Een positief beeld van Jezus. Wat ze is, dat wil nog niet zeggen dat ze als verlosser, als heer, maar ze hebben een goed beeld van wie Jezus was. En maar 4% niet. Maar dan gaat het over ons als christenen. Dan komt er een heel ander beeld naar voren. Wij zijn hypocriet, oordelend. Soms niet geloofwaardig. En de vraag is aan dit onderzoek om de jonge mensen: hoe vertegenwoordigen wij als christen Jezus, het beeld van Jezus? Wat is het beeld wat de mensen van ons hebben? Hoe wij in het leven staan, hoe we praten, hoe we bewegen, wat we doen. Nou, het valt mij op dat jonge mensen daar wel heel kritisch over zijn. En dat ze een heel ander beeld hebben van Jezus zelf. En ik denk, wij zijn toch beelddragers. Wij zijn een afspiegeling van hem. Hij leeft, hij groeit in ons. En ik vond het toch wel, ja, bijzonder. En ik denk van, daar ligt een hele grote uitdaging voor ons. Ik heb het een tijdje geleden over de vrucht. Ook het beeld dragen, groei. En vanmorgen wil ik daar eens naar kijken. Want hoe is nou ons leven? En soms is het heel makkelijk hier in de gemeente. Halleluja, aanbidding en zo. En in grote gemeentes is er, voel je soms die emotie en dan word je meegetrokken. Maar ja, op maandagochtend, dan komt er weer het een en ander over je heen. En ik wil eens kijken aan de hand van het leven van Jozef. Niet de vader van Jezus, maar Jozef. Ja. En drie dingetjes vielen mij zo even op. Jozef was een dromer. Ja. Hij ontving dromen van God. Jozef bleef ook God trouw. En Jozefs aanwezigheid bracht zegen. Dingen die mij zo eventjes opvielen. En het begint al in Genesis 37, daar begint al het verhaal van Jozef. En het bijzonder is, Jozef was ook een tiener. Als je moet dat vanmiddag maar eens naar heel veel hoofdstuk, ik ga het allemaal niet lezen, want het duurt allemaal veel te lang. En wij hebben nog een feestje vanmiddag, mag ik best weten. Maar dit is ook een feest. Maar Jozef was een tiener, 17 jaar, staat er. En het mooie is, als je studie doet over Genesis, dan merk je dat Genesis is het boek dat gaat over geboorte, sterven, onvruchtbaarheid van de aartsmoeders. Ja. Maar het gaat over de geslachten. En in hoofdstuk 37, daar staat het niet, het begint. Nee, daar staat, het is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. En dan begint het, Jozef. Inmiddels 17 jaar, beide gewoonlijk samen met zijn broers, schapen en geiten. En dit is ook wel een zinnetje wat opvalt. Hij hield de zonen van zijn vaders, vrouwen, Bilha en Zilpa. Dat waren de bijvrouwen, hè? Ja. Lea en Rachel waren die echt, ja, meegetrouwd was. En Rachel was natuurlijk de liefde van zijn leven. En het waren ook, denk ik, die broers die moeite hadden met Jozef. Jozef, die kwade geruchten over zijn broers, die de ronde deden, vertelde hij aan hun vader. Israël, Jacob, is zijn nieuwe naam, was al oud toen Jozef werd geboren. Hij hield meer van Jozef dan van zijn andere zonen. Hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken, in allerlei kleuren. En zijn broers zagen dat wel, dat hij het meest van Jozef hield. En daarom konden ze hem niet uitstaan. En ze hadden geen goed woord voor hem over. Ja, zo begint het verhaal van Jozef en dan krijgen we een beeld hoe zijn broers tegen hem aankijken. Jozef, de lievelingszoon van Jacob. Het was de zoon die uiteindelijk Rachel zelf baarde. En Jacob was zo verliefd op Rachel en daarom was hij waarschijnlijk ook zo, ja, hield hij zo veel van Jozef. En hij beschermde hem ook in het bijzonder. We kennen allemaal het verhaal als Jacob zijn broer Esau gaat ontmoeten. Dan is Jozef helemaal achteraan. Want stel je voor dat hem wat zou overkomen. Hè? Maar ondanks dat alles, die bescherming, die liefde van zijn vader, kon Jacob niet voorkomen wat er met Jozef ging gebeuren. Gewoon een dag, zoals alle dagen. Jozef was misschien een bijzonder figuur, een bijzondere jongen. Ja, anders zeggen hij klikte, hij verraadde wat zijn broers deden. Maar je kan ook zeggen, ja, hij was een oprechte jongen die dingen zag bij zijn broer die niet eigenlijk in orde waren. Die vertelde hij zijn vader. Hij had een goede relatie met zijn vader. Maar zijn broers vonden dat maar niks. Mede door de dromen die hij kreeg. Kennen jullie wel? Zijn broers moesten buigen voor hem. De zon en de aarde. Zij vonden hem maar een arrogant mannetje. Buigen voor hem? Nee, dat nooit. Konden ze maar eens verder in de geschiedenis kijken. Maar toen ze in Egypte kwamen, ja, toen gingen ze wel op hun knietjes. Hè? Ja. Maar ze hadden geen positief beeld. En ze wilden eigenlijk van hem af. En ze hadden een plan bedacht. Nou, Ruben die wilde dat nog een beetje afvlakken, want doden vond hij wel een beetje te ver gaan. Daar moet je maar over lezen. Maar hij kwam bij zijn broers en ze grepen hem, want dat was gewoon een dagelijkse routine. En uiteindelijk, door het toedoen van Ruben, gooiden ze hem in de put. Ja. De put was al leeg, want anders zou hij verdrinken. Maar ze zeiden, doden hem niet. En ik stel me dat zo voor, ik kom bij je broers, 17 jaar, open tiener. Ja, dit verwacht je niet. Dit verwacht je niet dat je broers je oppakken en willen doden en in een put gooien. En misschien heb je nog een beetje hoop, kijk je nog omhoog, hé, hey, haal me eruit. Maar het gebeurt niet. Ze hebben een plan om hem te verkopen aan de Ismaëlieten. Uit Midjan, Midian, kooplui, waren in die tijd heel bekend. Ze trokken met karavanen alle kanten op en ook naar Egypte. En zo trokken ze Jozef uit de put en verkochten hem aan de Ismaëlieten, nakomelingen van Ismaël. En dat was helemaal niet zo'n prettig volk, hoor. Verraden door je eigen broers, word je verkocht. Waarschijnlijk vastgebonden en lopend met de karavaan van daar helemaal naar Egypte. En eigenlijk, de Midianieten en de Israëlieten waren geen vrienden van elkaar. Dus wat staat je te wachten? Wat gaat er met mij gebeuren? Waar brengen ze me naartoe? Heb ik nog een toekomst? Zo loop je in de weide naar je broers, zo ben je bij de vader en even later kun je dat zo achter een kameel aan door de woestijn naar een bestemming. Ja, hoe dan ook, wat gaat er in zo'n jongen om? Misschien heeft hij uitgeroepen, ik denk het wel, we lezen dat niet. Heer, God, wat bent u? Wat gebeurt er met me? Hij heeft misschien zijn broers gesmeekt. En die hebben de andere kant op gekeken. En zo komt hij, en we kennen allemaal dat verhaal, terecht in het huis van Potifar. Een machtig man in het rijk van de farao, maar wel in een ander land. Ze spreken daar een andere taal. Ze hebben andere gewoontes. En van de geliefde zoon die hij was, werd hij een slaaf. Een mooie kleed had hij niet meer. Alles werd hem afgenomen. Maar ik denk niet dat hij zijn relatie met God verbroken was. En dat hij daar was en open stond voor wat God hem liet zien. Ook zijn dromen voor de toekomst. En dat geloofde hij in, anders zou hij ze niet delen of gedeeld hebben. Hè? Dromen, visioen, is trouwens nog steeds belangrijk, ook voor ons. De ouders zullen dromen, en de jongens zullen visioenen zien, zegt Joël, maar ook in Handelingen. Dus ik geloof zeker dat God ook met Jozef door de dromen heen, maar ook dat hij wist, God is met mij. En daar ben je dan. En hoe sta je dan nog in het leven, als je daarbij zo iemand bent? Word je opstandig? Ga je je afzetten? Of wat ik herken in Jozef, dat hij er iets goeds van wilde maken. En niet zag, mijn leven is nu geëindigd. Ja, we zien het wel wat het komt. Nee, hij deed zijn best. En denk ook aan Daniel, die werd weggevoerd en zijn vrienden. Ze deden hun best. Ze willen dicht bij God blijven leven. En dit zegt Gods woord in Genesis 39. Hij was dus meegenomen naar Egypte, gekocht door Potifar. Een Egyptenaar die tot de hoofdlingen van de farao hoorde. Hij voerde bevel over zijn lijfwachten. De Heer stond Jozef terzijde, zodat hij in alles slaagde. Hij werkte in het huis van zijn Egyptische meester. Omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam, liet slagen. Een getuigenis. Omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond. Hij was Jozef goedgezind en maakte hem tot zijn persoonlijke diener. Liet de gang van zaken in huis aan hem over. En gaf hem beheer over alles wat hij bezat. En vanaf dat ogenblik belastte hij hem met het toezicht op zijn huis en bezittingen. En de Heer zegende het huis van de Egyptenaar, omwille van Jozef. De zegen van de Heer rust op alles wat hij bezat in huis en daarbuiten. En daarom vertrouwde hij dit alles aan Jozef toe. Hij bekommerde zich alleen nog maar om zijn eigen en drink. Ik kwam bij mij binnen toen ik dit las. God zegent Jozef om tot zegen te zijn. En God is niet kieskeurig en die zegt van ja, maar dat zijn heidenen, die geloven niet in mij, die behandelen jou slecht. Nee, door de aanwezigheid van Jozef werd het huis van Potifar gezegend. En dat is ook bijzonder, want ik denk dat hij misschien tegen de tijd 18 jaar was. En hij krijgt leiding over het hele huis, over alles. Hij moest aansturen, leiding geven, verantwoording dragen. Had er helemaal geen ervaring in. Maar God gaf hem de toerusting die nodig was. God had hem in een positie geplaatst. Had hij ervoor gekozen? Nee, absoluut niet. Ik denk dat hij graag bij zijn vader zou zijn geweest. Maar hij stelt zich wel open. En hij maakt iets moois van zijn leven. Ver weg van huis, in een vreemde omgeving. Maar hij paste zich in die zin aan en liet zijn licht schijnen. Ja, mooi. Misschien komt dat goed, misschien krijgt hij ooit de ruimte om terug te keren naar zijn land. Misschien was dat ook zijn gedachte. Altijd positief, verwachting hebben. Maar dan gaat het fout natuurlijk. Er staat dat hij een mooie, knappe vent is. En hij kan overal komen, ook in de vertrekken van Potifars vrouwen. Die ziet hem wandelen. Die denkt van nou, Potifar was misschien al wat oudere man en zo'n jonge, knappe vent. En zij probeert hem te verleiden. De Bijbel zegt, dag in dag uit probeert zij Jozef te verleiden om met haar naar bed te gaan. Maar het antwoord van Jozef is, hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Hierin ligt voor mij het bewijs dat hij dicht bij God wilde leven. En het had zo makkelijk kunnen zijn, want Potifar was altijd weg. Hij bekommerde zich alleen om eten en drinken. En misschien was hij wel wat feestvieren, was veel op zakenreis. En Jozef had misschien wel even, ach, dat gedoe met die vrouw laat ik maar een keertje aan mijn lusten, of aan haar lusten toegeven. Makkelijkste weg kiezen. Elke dag kwam die verleiding op hem af. Niet één keer, elke dag weer als hij in huis werkte. En zo sterk zelf dat ze hem vastgreep. En nu? Maar Jozef vluchtte weg. Met alle consequenties van dien. Opnieuw werd hij vals beschuldigd. Hij werd verraden door haar. En ze verdraaide zijn verhaal dat hij het was die haar wilde verleiden. En dat mooie leventje eindigt misschien rust in zijn leven. Ineens was het voorbij. Hij voelde misschien weer dat hij vertrouwd werd, dat hij een soort van thuis had. Maar hij kwam in de gevangenis terecht. Voor zijn keuze die hij deed. De keuze om die zonde niet te gaan. Om zijn licht te laten schijnen, ondanks alles. En hij zou misschien gedacht hebben, houdt dit dan ooit op? Dan ben ik al van huis weg, heb ik mijn broers verraden, heb ik eindelijk weer een beetje toekomst. Heer, nu weer hier, in de gevangenis. Nou, dat is geen pretje, als je in de gevangenis komt in die tijd. Het is niet zoals nu, dat je in de meeste gevallen televisie hebt en alle dingen en spelletjes en zo kan doen. Ik zou er niet willen zitten hoor, want je kan er niet uit. Maar toen was dat nog wel wat moeilijker. Maar Jozef was trouw aan God en God is trouw aan Jozef. En daar in die gevangenis, Genesis 39, moet je ook maar lezen, vers 26, daar staat dat hij daar terecht kwam. Maar opnieuw de Heer stond Jozef te zijde. Bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat hij bij de gevangenisbewaarder in de gunst kwam. Dus er was weer iets in het leven van Jozef, waardoor zichtbaar werd dat het een betrouwbaar persoon was. Dat hij zijn best wilde doen. Dat hij geen rottigheid uithaalde. En opnieuw krijgt Jozef verantwoording over mensen en dingen. En er gebeurde niets buiten hem om. En de gevangenbewaarder had geen omkijk naar wat Jozef was toevertrouwd. Waarom? Vers 23 van hoofdstuk 39. Omdat de Heer hem terzijde stond en liet slagen wat Jozef ter hand nam. En dacht, ook hier, in die gevangenis. En ik hoor dat en lees het vaak van getuigenissen van mensen die vervolgd worden om hun geloof. Hoe ze tot zegen kunnen zijn in de gevangenis. En ook Jozef is tot zegen. Hij laat zich ook niet opnieuw uit het veld slaan, want ik heb hier geen toekomst. Had denk ik geen idee hoe lang hij daar moest zijn. Ik denk niet dat ze daar, zoals tegenwoordig, een veroordeling geven van nou 3 jaar en dan heb je voorwaardelijk en dan hè, als je goed gedraagt. Dat moest je daar maar afwachten. Als je eenmaal in die cel zat, had je wat te eten en te drinken. Maar hij blijft zich op God richten. En dan dat bekende verhaal van de bakker en de schenker, hè, die aan het hof werken van de farao, hoofdstuk 40 van Genesis. Daar gebeurt iets. Iemand wilde farao vergiftigen en zij beiden worden opgepakt en in de gevangenis gegooid, daar waar Jozef zit. Hey, dat is ook apart, hè? Hoe God dingen leidt. En de commandant van de gevangenis zegt, je moet voor hen zorgen. En dat gebeurt. En dan krijgen we die verhalen van de dromen die twee mensen hebben. Kennen jullie vast al, hè? Van de druiven en het brood. En ze vertellen allebei die droom aan Jozef. En wat dat zou kunnen betekenen. Is de wijnschenker. Die blijkt uiteindelijk onschuldig te zijn. En hij zegt, nou, over 3 dagen, dat gaat op het getal 3, dan kom je vrij en dan word je in eer hersteld. En dan denkt die bak, oh, hé, ga mijn droom ook vertellen. Maar dat is minder positief. Want hij krijgt hetzelfde verhaal, over 3 dagen kom je vrij, maar dan zul je hangen. Oh. En het komt uit, het gebeurt. En Jozef zegt tegen die wijnschenker, als je nou vrijkomt, wil je aan me denken, wat ik gedaan heb, wie ik ben, wil je een goed woordje voor mij doen, bij de farao? Dat doe ik. Maar zodra de schenker weer in zijn functie is, en de beker van de farao weer vult, een voorproever is, staat er, hij denkt niet meer aan Jozef. Maar gek, daar zat hij dan. Hij vergat hem. Niemand kijkt naar me om. Misschien had hij weer hoop. Eindelijk iemand die naar buiten gaat en kan vertellen, dit is een goede jongen, deze jongen heeft geen schuld. Nee. Genesis 41. 2 volle jaren later. 2 volle jaren later. Komt die droom van de farao. Over die koeien. Vette en magere koeien. En de aren. Dikke en dunne. En de farao ligt er wakker van. Het paleis is een rep en roer. Wie kan mij die dromen verklaren? Hij wil het weten. En dat komt omdat ze in die tijd echt in dromen en uitleg geloven. Dat God, of in farao's geval, hun God spreekt. Iets wil zeggen. Dan herinnert de schenker Jozef. Omdat hij die droom herinnert. En hij zegt, ik weet iemand die die droom kan uitleggen. En zo gebeurt het. Jozef wordt gehaald. En legt de droom uit. En zegt uiteindelijk als hij die droom uitlegt over dat er hongersnood komt. 7 vette jaren, 7 magere jaren. En dit is het besluit van God en dat gaat gebeuren. En als u Farao niet ingrijpt, gaat het land verhongeren. En dan gaat hij advies geven. Nou, ik dacht zo van, jongen, wat zou ik gedaan hebben? Misschien zou ik gedacht hebben van, nou, laat het land hier maar lekker verhongeren. Want zo fijn is het hier niet. En dan vlucht ik en zoek het maar lekker uit. En Jozef niet. Jozef laat zien dat God tot hem spreekt en dat er een oplossing is. Hij geeft de oplossing om de schuren te vullen. En dan zegt de farao, die zegt van, oh, dit is een goede oplossing. Dit is de oplossing. We gaan verzamelen. We gaan, als die magiërs komen, voorraad aanleggen en hoe we dat moeten verdelen. En dan zegt hij in Genesis 41 vers 38, zouden we ooit iemand kunnen vinden zoals deze man, dat gaat over Jozef, die zo vervuld is van Gods geest. We hadden soms vorige week over leven vanuit de geest. Hij was vervuld met Gods geest. En de farao zag dat. En hij zegt, aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt, er is niemand zo verstandig en wijs als u. En dan vertrouwt hij hem alles toe. Nog meer dan dat hij bij Potifar had. Hij wordt op één na de machtigste man van Egypte. En dat was toen een machtig land. En dit vind ik zo mooi. En hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden ketting om de hals. Ken het verhaal van de verloren zoon, die thuis kwam en een mantel, sandalen en een ring. Als zoon werd hij eigenlijk weer ontvangen. En weet u, er staat, Jozef was 30 jaar. Jezus was 30 jaar toen zijn. Alles is in Gods hand. Alles wordt geleid. Was Jozef beschadigd? Was hij verbitterd? Had hij verdriet? Ja, hij had verdriet. En misschien soms ook dat hij het uitriep. Zou mijn vader dit eens mee kunnen maken? Wie ik nu ben? Of was hij vol haat? Vergelding? Alles was hem ontnomen toen de tijd. Het gezin waar hij uitkwam. Verraden door zijn broers. Wat was je toekomst? Hij had het nu wel goed. Maar het was niet zijn familie. Maar hij zat niet, toen zijn broers kwamen, dat zei, nu zal ik jullie te pakken nemen. De hongersnood was gekomen. En zijn broers kwamen ook uit hun land om voedsel te halen. En hij herkende hen, zij herkenden hem niet. Hij sprak Egyptisch. Hij hield de schijn op. Maar hij zag dat zij zijn broers waren. En uiteindelijk in hoofdstuk 45... openbaart hij zichzelf. En hij barst in tranen uit. Alle Egyptenaren hoorden hem wenen. Tot in het paleis van de farao. Ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Ze waren verlamd van schrik, zijn broers. Maar hij zegt, kom dichterbij. Ik ben het, jullie broer. Jullie hebben mij verkocht. Jullie hebben mij naar Egypte laten meevoeren. Maar blijf maar kalm. Verwijt jezelf niet dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier nu ben. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voor te staan op aarde veilig te stellen. Zo wilde God veel levens redden. Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. En door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. Wat een geweldige woorden van genade. Een houding van genade. Vrees niet. Ik vergeef het jullie. Zie je niet, dit is het plan van God. Ik heb het ontdekt. wilde meegaan in dat wat God voor mij had weggelegd. Om een volk redding te brengen. Had Jozef dat kunnen doen als zijn houding anders geweest was? Weet niet, God is bij macht aan alles te doen natuurlijk. Ook als we tegenstribbelen. Maar hoeveel meer zegen gaf het dit? En hoe ver was hij gezegend? Ik las de betekenissen van de namen van zijn twee zonen. Manasse, wat betekent hij die doet vergeten? Wat misschien niet zijn leven was gepasseerd. Of Ephraim, dubbel vruchtbaar, dubbele zegen. Mooie namen. In betrekking op het leven van Jozef. Genesis 50 zegt hij, ik ben toch niet God. Ik kan zijn plaats niet innemen om jullie te vergelden, om kwaad te doen. Dat hadden jullie tegen mij. Maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Wees niet bang. Ik zal voorzien in het onderhoud van jullie en jullie kinderen. En hij troostte hen, sprak hen moed in. Dit was nadat zijn vader was overleden. Zijn broers knepen hem een beetje van misschien dat hij toch nog wel een klein beetje kwaad op ons is. Maar niets van dat. Jozef kwam in een positie terecht waar hij niet voor zou kiezen. Jozef had een goed leven bij zijn vader. En misschien dacht hij daar heel anders hoe zijn toekomst eruit zou zien als hij die dromen zag. Dat hij uiteindelijk niet de oudste broer, maar dat hij het hoofd van de familie zou worden en dat anderen zouden buigen. Maar dat ging op een heel andere manier. En in zekere zin werd hij ook het hoofd van de familie. Want ze hadden hem nodig om te kunnen overleven. En soms denk ik wel eens, als wij ons leven zien, we maken plannen, we hebben dromen. En we kiezen niet voor bepaalde situaties of een positie waar we in terechtkomen, waar God ons neerzet. In de beproevingen waar we... En soms volgen dingen elkaar op. Ik kan me voorstellen wat Letty en Gijs hebben meegemaakt. De ziekte, herstel, andere dingen, weer. En nu dat je zegt, oh Heer, niet weer. Niet weer. Hebben we allemaal toch wel eens dat je, oh niet weer. Nee, je voelt iets aankomen, oh niet weer. Jozef had dat zo makkelijk kunnen zeggen. In al die, eindelijk gaat het beter, oh nu dit weer. Jacob kon hem niet beschermen. En ja, we hebben Gods bescherming, Gods zegen op ons leven. Maar dat wil niet zeggen dat we niet door dingen heen gaan. Dat we hebben proevingen ontvangen. Dat is, ja, soms gebeurt dat ook. In 1 Petrus 2 staat er, want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen. En daarbij ten onrechte lijdt. En soms gebeurt dat gewoon. En het is genade dat er in die tijden was genade voor Jozef, dat hij die kracht ontving om daar doorheen te komen. Maar het zegt ook iets van het karakter van Jozef, dat hij zich op God wilde blijven richten. Ja. Wat ik al noemde, hij had het makkelijk even toe kunnen geven aan de vrouw van Potifar. Wie ziet dat? Het is niemand. Laat ik het maar even doen, dan is het klaar. Heb ik ook mijn pleziertje, zij. En soms komen wij ook eens in die situatie. Ik ook. Ik ben heel eerlijk in dat ik, ach, niemand ziet dat toch, niemand weet ervan. Maar God ziet het natuurlijk. En hij wilde rein en oprecht voor God blijven wandelen. Moeilijk, ja. Want dat kostte hem wat. Strijd en moeite. En soms is het ook zelfs dat we teleurgesteld worden door onze broers en zussen. Je gewone familie, maar ook in de gemeente. Die denken, waarom is dit? We zijn heus niet allemaal zoete lieve gerretjes. Nee, we doen allemaal al zo'n zeggeloos dingen dat je denkt, oh, dit doet me heel erg pijn. Ja. Hoe sta je daarin? Welke keuze maken wij? Welke getuigenis hebben wij als wij ook voor de wereld, daar begonnen met hoe kijken tieners tegen ons aan? Wat is ons getuigenis? En ik hoop dat we steeds meer op Jezus gelijken, dat ze ook gaan zeggen, ja maar ik ken christenen. Heel veel mensen zeggen, ja ik ben gewoon een volger van Jezus. Ik ben wat dichter bij Jezus. Maar hoe ons getuigenis is, zijn we betrouwbaar? Ik zie het zitten met die mensen. Of dat negatieve beeld. Er is nog een hoop te doen, denk ik, voor ons en voor de kerken en gemeenten met elkaar. Ik hoop dat zeg ook vaak, mopper niet en klaag niet over elkaar. Nou, je mag best als je zorg uitspreken, hoor. Je mag wel delen wat je bezighoudt. En als je het moeilijk hebt, is het goed om dat met elkaar te delen. Maar hoe staan we daarin? Hoe leven wij door de geest van God? Elke dag weer opnieuw. Verwachten, op Hem gericht, hoop vasthoudend en tot zegen zijn. Want ik geloof dat in het midden van je strijd, je moeite, je ziekte en ellende, dat je toch tot zegen kan zijn. Waarom? Omdat de Heer met jou en met mij is.
Amen.
Omdat zijn geest in ons woont. En dat bij Jozef was dat zichtbaar. Waar het de geest van God, dat het ons gebed ook zijn, dat mensen zeggen, de geest van God rust op hun, werkt door hun heen. Maar was dat in grootste dingen? Nee, hij deed trouw zijn werk. Waartoe hij aangesteld was. En dat is belangrijk. Onze houding. Ik las een paar hoofdstukjes, dat ging inderdaad over onze houding. En hoe we als christenen, ook al hebben we een hele slechte werkgever, enzovoort, ben je dan hard aan het werk als die werkgever jou kan zien? En ga je daarna weer met je armen over elkaar zitten, want hij ziet het toch niet? Of ben je ook aan het werk als hij er niet is, als voor de Heer? En ik moest zaterdag had ik in de schoenwinkel stond. En de schoenen zijn een stuk goedkoper daar. Ik dacht, dat is een kansje voor mij. Ik ben natuurlijk Nederlander. Maar ik kwam met die man aan te praten. Hij was ook wel eens in Polen geweest. Hij zei, dan kwam ik in de schoenfabriek. En dan, de directeur had zijn kantoortje hoog. Met een raampje. En dan kon je alle medewerkers zien. En dan zat hij regelmatig te kijken. Dus dat was toch de cultuur toen. Ik dacht van ja, zijn wij ook zo? Of doen we daar het liefde voor God? Omdat hij van ons vraagt om ook voor slechte mensen goed te zijn en de zegen te verspreiden. Wat is ons getuigenis? Mogen we zo over nadenken vanmiddag. Heer, dank u wel. Wat is ons getuigenis? Ook in een leven wat niet altijd makkelijk is. En u rekent ons niet af als we er eens doorheen zitten. Of het even niet zien zitten. Maar we komen zo vaak in situaties dat we ik gericht zijn en niet Jezus gericht aan de ander. En ons getuigenis mag zijn dat u in alles met ons bent. Heer, die kracht, daarmee rust je ons toe. En soms is het gewoon op onze keuze. Net als voor Jozef. Hij was gewoon maar een tiener en later wat ouder. Maar hij stond voor zijn keuzes. Hij stond voor een integer leven met u. Heer, zo wil hij ook u volgen. En u vraagt om kracht en vervuld te zijn van uw Heilige Geest om dat te kunnen doen. Om tot zegen te zijn, hier in de beeld, in de ontmoeting met mensen, thuis, ons werk of andere plaatsen. Misschien nadenkend wat we soms zeggen, of hoe we reageren. Vanzelf op de voorgrond zettende. Maar het gaat om u en om die ander soms. Om tot zegen te zijn. En ik geloof, door onze aanwezigheid, ook hier in deze wereld, wereldwijd, dat wij als christenen zegenend en ook behoedend aanwezig zijn voor dat wat plaatsvindt. Dank u wel, Heer, dat u ons zo toegust. Ook voor deze ochtend. Dank u voor uw zegen en genade en liefde voor ons. Heer, dat wij ook bekleed zijn met een mantel van gerechtigheid. Dat als zonen en dochters aangenomen zijn hier, wat Hans zo mooi vertelde, dan heb je echt alles ontvangen. Ook die rijke erfenis. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen.